Het was even terug naar oude tijden deze week. Het was Trump voor, na en ertussen.
Well, from the you never know what the day is going to bring file, there's breaking news out of Palm Beach, Florida. Former President Trump says his Mar-a-Lago home there is being raided by the FBI right now.
Ja, een inval van de FBI in Mar-a-Lago, een huiszoeking bij een voormalig president. Dat miste nog op ons Trump-lijstje. En die inval was nog maar het begin. Dit is aflevering 140 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een grijs, maar toch al best warm Washington hier. Het is nog vroeg in de ochtend, maar al best druk op straat.
En ik ben Bernard Hammelburg in die prachtige, gloednieuwe Studio 2. En daar is het cool, en dat is maar goed ook, want ook in Nederland is het, dit is een donderdagmiddag waarop wij spreken, behoorlijk warm buiten. Dus
ja,
het lijkt een beetje op.
Is het alweer een hittegolf, Bernard?
Ja,
of werken we daar nog naartoe in Nederland?
Ja, nou, daar zijn regels voor. Hè. Dan moet het niet alleen zoveel dagen zo warm zijn. Maar er zijn nog een paar andere voorwaarden. Maar iedereen zegt, ja, dit is een week van een hittegolf. Dus. En je weet, ik geniet ervan. Dus ik vind het allemaal prachtig.
Ja, precies. Hey. Ja, ik zie hier, het is hier nog vroeg in de ochtend. En hier zie je dan dat mensen wat vroeger de straat op gaan, omdat het nu nog lekker koel is.
Ja, lekker koel. Dat vermijden ze niet. Ja. Jan, je was met vakantie. Vertel, waar was je heen en wat heb je gedaan?
Ja, ik was naar New England, dat stukje. En dan vooral naar Providence, Portland, Newport. Dus alles waar Port in zit. Het was heel erg leuk. Je kent het gebied ook, hè?
Zeker.
Een beetje
zeker,
Europees gevoel. Brits, ja. En in Portland heb ik bijvoorbeeld zijn we naar de Breakers geweest. Dat vond ik wel echt een hoogtepuntje. Het zomerhuis van de Vanderbilts. Echt een paleis is dat.
Ja.
Kan je in. Het is een museum nu. En een fantastische plek. En ook een hele mooie omgeving. Want daar staan heel veel van dat soort huizen. Van de Gilded Age. Van de rijke mensen. De Jeff Bezos van 100 jaar geleden, zullen we maar zeggen. Ja. Hele mooie plek.
Ja. Even voor je verder vertelt. Er staat in Palm Beach, ongeveer om de hoek van waar Trump woont, waar we nog over te spreken komen, een mega groot gebouw. Dat is een hotel. Een van de chicste hotels van Amerika. En hoe heet dat? The Breakers. Wou ik je mee? Ja. Dus als je volgende keer weer naar Palm Beach wordt gestuurd door BNR en of de Telegraaf om een verhaaltje te maken over Trump, dan vertel ik je nu alvast waar je moet gaan logeren.
Ja, dat klinkt mooi. Dat doen we iets op de bovenste etage.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat je onder de $1,000 al wel een kamer kunt vinden. Dus, ja. Oké, okay, sorry. Ik onderbrak je. Ik onderbrak je, sorry.
Ja, nee. Maar dat was in ieder geval mijn vakantietip voor mensen die in die omgeving zijn. De Breakers van de Vanderbilts is echt heel erg leuk om te zien. En wat een beetje een verrassing was, daar reden we zo langs. En ik dacht van, nou, eventjes kijken. Want ik ken het verder niet zo goed eigenlijk. Kennebunk. Port.
Ja. Bush.
En dat kende. Ja, precies. De Bushes. En dat is een heel leuk klein plaatje, zoals je dat daar zoveel in de omgeving hebt, met van die lieve houten witte huisjes. Best wel toeristisch ook, trouwens. Het was er best wel druk. En daar is de compound van de familie Bush. Dat ligt daar op een schiereilandje, eigenlijk zo voor de kust. En dat is een toeristische attractie. En dat vond ik wel heel grappig, Bernard, want dat is echt een beetje hoe Amerikanen ook met hun ex-presidenten omgaan. In ieder geval deze ex-presidenten. Want daar staat dan nog de security staat dan voor de deur. Want dat hebben ze natuurlijk voor het leven. En dit is de plek waar de hele familie Bush komt. Dus de oude Bush kwam hier. Maar ook George W. Bush, die viert hier nog steeds vakantie. Er wappert ook een Texaanse vlag daar. En je ziet dus de SUV's van de Secret Service daar staan. Die bewaken dat fulltime. En je kan van een afstandje van de overkant kan je het bekijken. En daar staan dus ook allemaal Amerikanen. Die staan dan foto's te maken en op een afstandje zo te kijken van, daar beweegt wat. Is dat onze ex-president? En daar gaan dan ook allerlei verhalen. Die zijn dan allemaal herinneringen aan het ophalen. Dat was in ieder geval toen ik daar stond. En dat gaat dan over van, wat was die Barbara Bush toch fantastisch. En die George W. die was toch ook nog zo slecht niet. Dus het is echt een beetje de fans van de Bushes staan daar ook allemaal foto's te maken. Was heel erg leuk.
Ja, ik heb er een aantal keren gestaan, ook gewoon in een verslaggeverssituatie, zal ik maar zeggen. Toen Bush 1, die kwam daar heel veel. Hè. Die bracht enorm veel van zijn tijd daardoor. En wat mij opviel, viel, en dat past ook wel een beetje in het beeld van George en Barbara Bush. Ik vond het allemaal tamelijk simpel. Eenvoudig. Helemaal niet chic of spetterend of protserig, maar integendeel. Vond jij dat ook toen je het zag?
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want het zijn inderdaad... Nee, je kijkt dus uit op een schiereilandje en er staan allemaal huizen op. En dat zijn eigenlijk heel normale huizen. Het ziet er eigenlijk gewoon uit als een onderdeel van een dorpje. Terwijl daar omheen staan wel hele grote villa's aan de zee. Maar tegelijkertijd dacht ik ook wel... dit is echt het allermooiste plekje dat ze hebben... met uitzicht over de zee aan alle kanten. En dat huis aan het uiteinde is toch ook wel... dat is groter dan ik woon in ieder geval. Ja. Maar je hebt wel gelijk. Het is niet een paleis of zo. Zo ziet het er helemaal niet uit.
Nee, nee.
En hij heeft daar bekende mensen meegenomen. Poetin is daar ook nog geweest. Ik zag allemaal foto's hangen van wereldleiders die daar op bezoek kwamen. Dus dat zijn bijzondere dingen gebeurd.
Ja. En Rhode Island was je ook.
Ja, dat vond ik ook heel erg leuk. Ik vond eigenlijk dat hele gebied... Daar weet je nog dat we met Jeroen Krabbé zaten een tijdje geleden. En dat hij toen zei van dat L.A. en Amerika, ik hou er niet zo van. Ik mis de steden zoals in Europa met een kerkje in het midden, een pleintje en wat kronkelige straatjes eromheen. Nou ja, in dat gebied heb je dat dus wel. Niet elke stad, maar wel heel wat dorpjes en steden waarin dat gevoel wel echt is. Dat er in het centrum een kerk met zo'n mooi wit toren staat. En dat heeft wel iets heel gezelligs. Ik kon het echt, een aanrader.
Ja, het is al te lang geleden voor deze generaties om te weten wat ik precies bedoel. Maar het is een Peyton Place-achtige setting. Dat was de eerste primetime soap opera. Peyton Place. En die speelde in een plaatsje ergens in Massachusetts of in de buurt van waar jij was. Ja. En dat had precies de sfeer die jij nu beschrijft. Kerkje, huisjes eromheen, nog een gewone bakker, van dat soort dingen.
Ja, precies, ja. Precies. Ja, het is echt een beetje ouderwets, op een leuke, goede manier. Ja. Hey, en dit is dus, de Bushes hebben we dan even besproken en hun buitenverblijf. Mar-a-Lago, moeten we het toch ook zeker over hebben. Dat is echt het nieuws van deze week.
Dat is ook zo'n klein bescheiden huisje, wou je zeggen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Een plek waar ook dus af en toe de FBI op de koffie komt. Die deden een inval in het huis van voormalig president Trump. Ik zat er deze week ook toen ik daarover schreef en over vertelde. Zat ik steeds te denken, hoe omschrijf je dat nou? Hè? Want het is een privéclub waar mensen dus ook kunnen logeren. Mensen kunnen daar komen eten, feestjes houden. Door de trouwerijen worden georganiseerd. Maar het is ondertussen ook de plek waar Trump officieel woont. Zijn woonadres. Hij heeft daar een paar kamers. Dus zijn huis, dat is een beetje een verkeerde omschrijving. Dat is veel groter, maar tegelijkertijd woont hij daar heel, heel klein in dat grote paleis. Maar dat even tezijde. We weten eigenlijk nog steeds heel veel niet daarover. Hè. Wat we wel weten is dat de FBI was daar omdat Trump eerder 15 dozen met ook vertrouwelijke informatie meenam uit het Witte Huis. De FBI had vermoedens dat er nog meer vertrouwelijke documenten waren op Mar-a-Lago. En we weten ook dat bij die inval, die eigenlijk de hele dag duurde, nog eens 12 dozen aan materiaal zijn meegenomen. Maar wat dat is, dat weten we dan weer niet. Dat is ongeveer waar we nu staan. Bernard, ik had hier nog niet eerder van gehoord. Een inval bij een voormalig president thuis. En tegelijkertijd waren allerlei historici die een beetje slag om de arm hielden. Van nou, in de moderne tijd is dat nog nooit eerder gebeurd. Hoe uitzonderlijk is dit?
Ik meen dat Ulysses Grant, de winnaar van de burgeroorlog, die later ook president is geworden, ook een keer een inval heeft gehad. Maar dat ging om iets heel onschuldigs, hoor. Dat had, ik ben vergeten wat, maar dat zouden we even moeten googlen. Maar het is dus één keer eerder gebeurd, dat weet ik wel. Maar dat had verder geen gevolgen en het ging ook niet echt om een strafzaak. En in dit geval zijn ze op zoek naar belastend materiaal. Maar er zit natuurlijk meer achter. Het gaat niet alleen om belastend materiaal, we komen direct nog wel over te spreken, maar gewoon om, er is een wet die zegt dat elk papiertje, elk dossier, elk mapje, elk print, die elk koffiebekertje, bij wijze van spreken, dat er in het Witte Huis staat, is eigendom van het volk. En niet van de president. Die heeft dus in principe geen privé spullen. Hij heeft wel een privé woning waar hij mag verblijven. Maar dat is het dan. Maar alles wat er in het Witte Huis aan papiertjes bestaat, dat behoort te worden verzameld. En dat gaat allemaal naar het Nationaal Archief. En daar moet het blijven. Meestal zit er dan een embargo op. Dus ze zeggen, nou, deze spullen die staan hier. Het is nu 2022. Over 10 jaar mag het allemaal open. Of over 30 jaar mag het allemaal open. En dat gebeurt dan ook. Dus op een bepaald moment kun je ook onderzoek gaan doen in het Nationaal Archief naar de privédocumenten van Franklin Roosevelt, om maar iets te zeggen. Mm-hmm. Zo werkt het. En hij heeft in elk geval die wet overtreden. En formeel is dat strafbaar. Nou weet ik niet of ze zo ver gaan, hoor. Maar het meenemen van papiertjes is... op zichzelf is dat een strafbaar feit. Maar er zit natuurlijk ook allemaal, ja, ik zal maar zeggen, komische kanten aan. Omdat er zijn inmiddels verhalen dat hij verscheurde alles, hè.
Ja.
Dus hij had de neiging, wat vind ik voer voor psychologen, vind ik dat. Om eens uit te leggen waarom iemand dat doet. Die op het moment dat hij, ja, een gesprek heeft gevoerd, meteen de papiertjes versnipperd. En er zijn die prachtige verhalen van al die FBI-agenten die op hun knieën op de grond lagen om allemaal papiertjes met plakband weer aan elkaar te krijgen, om te zien wat erop stond. En een verstopt toilet is er ook geweest, omdat hij dat vol had gedouwd met snippers. Met
Maggie Haberman, hè, die deelde een paar dagen ervoor foto's van een toilet waarop je inderdaad papiertjes ziet verscheurd met Trumps handschrift erop.
Ja, ja. Maar goed, even terug. Het is natuurlijk een inval, sowieso, is niet zomaar iets. Dat is een behoorlijk zwaar middel in het strafrecht. En het gaat hier duidelijk om het strafrecht. Dat mag de FBI niet zo doen. Daarvoor moeten ze naar een rechter. Die moet dat goedkeuren. En ik beloof je dat deze rechter echt elk snippertje aan jurisprudentie heeft bestudeerd voordat hij die goedkeuring gaf. En je moet ook helemaal niet uitsluiten dat het is geweest dat het bij het ministerie van Justitie, bij minister Garland is geweest voordat dit werd gedaan. Hoewel we dat niet weten.
Nee, precies. Want dat is. We komen zo ook nog op alle kritiek die hierop is. Er is echt een soort media, een politieke storm is hier eigenlijk op dit moment gaande. Maar toch even goed om te benadrukken. De lat ligt natuurlijk heel hoog voor zoiets, toch? Je kan een inval doen bij. In principe iedereen die iets als daar een reden voor is, maar bij de president. Dan doe je daar wel heel voorzichtig over en dan wordt er nog wel even extra naar gekeken en dan moet je het wel heel zeker weten. Dan ligt die lat heel hoog.
Ja, dat is waar. Je moet uitkijken bij een president. Ik zeg nogmaals, ik kan me niet herinneren dat het ooit echt serieus bij een president is gebeurd. Dus ze zullen wel belastend materiaal hebben. Er zijn overigens wel andere interessante presidenten, bijvoorbeeld Hillary Clinton en die e-mailaffaire, weet je wel, toen zij ervan werd beschuldigd. Bleek ook waar te zijn trouwens, dat ze een groot deel van belangrijke e-mails over wat zich in Libië afspeelde en nog andere kwesties.
Benghazi,
dat ze dat had gedaan via haar privé-mailadres. En dat is verboden, je mag alleen maar gebruik maken. Zij was toen minister van Buitenlandse Zaken, dus alleen maar van het ministerie. Er zijn toen ook invallen geweest om die computers te bekijken en zo. Dus uiteindelijk volgens mij niets belastends gevonden.
En volgens mij bij haar thuis is geen inval geweest,
nee,
toch?
Bij haar thuis
niet,
is geen.
Niet zoals bij Trump.
Nee, daar is geen, geen inval geweest. Maar ze hebben wel dus alle elektronica opgeëist en bestudeerd. Ja. Dat wel, dat heeft de FBI toen wel gedaan. Nou ja, dat weet je nog wel, die directeur Comey, die eerst zei dat ze werd verdacht en toen zei bij nader inzien is dat niet zo. En toen zei hij weer wel dat ze werd verdacht. En een paar dagen voor de verkiezingen tegen Trump zei hij, nee, er is eigenlijk niks. Nou, zij beweert tot de huidige dag dat haar het presidentschap heeft gekost. En ja, daar heeft ze natuurlijk misschien nog wel een beetje gelijk in ook.
Ja, ik denk dat ze wel een punt heeft. Ik zag trouwens deze week een heel grappig detail. Politico zag ik daar voor het eerst over schrijven. En die zeiden we weten natuurlijk, Trump heeft daar enorm campagne opgevoerd, hè, op wat je net noemt, op Hillary Clinton en hoe ze met die e-mails is omgegaan. Dat is iets wat nu ook weer helemaal naar boven komt, her e-mails. Ja. En Politico schreef van, er was dus al een wet waarbij je voor classified material, geheim materiaal, zeg maar, wat je niet mag delen, dat daar al regeltjes voor waren. Maar Trump heeft daar een wet voor geschreven of ondertekend dat die straf nog veel hoger werd. Dus hij heeft die wet eigenlijk strenger gemaakt. En nou zijn er natuurlijk heel wat democraten die dan een beetje zich verkneukelen en zeggen van, oh, hij zou nu dus eigenlijk de wet die hij zelf heeft ondertekend, daar zou hij zelf ook nu voor de straf kunnen krijgen.
Sterker nog, hij zou de eerste zijn die krachtens die wet zou worden gestraft. Ja, dat is inderdaad, dat is bijna komisch als detail. Maar overigens geldt die regel van staatspapieren ook voor ministers van Buitenlandse Zaken. Hè. Die moeten ook in principe alles, al hun al hun communicatie doen, doen en alles via de officiële kanalen. En dat wordt ook allemaal opgeslagen en bewaard. Alleen bij een minister zijn ze waarschijnlijk ietsje milder over wat hij bijvoorbeeld op die mag, denk ik, best een privételefoontje hebben. Ik noem maar wat. Dus dan kijken ze wel mee, hoor, maar dat mag. En bij de president is dat echt heel erg ingewikkeld, want die is gewoon, hij is de uitvoerende macht. Dus het is ook logisch dat de verantwoordelijkheid van zo iemand ook op dit gebied mega groot is.
En waar nu natuurlijk al dagenlang over gespeculeerd wordt, is om wat voor soort papieren gaat het nu? We weten, het zijn vertrouwelijke overheidsdocumenten. Maar we weten verder niet wat daar dan in staat. Ik heb wel Maggie Haberman van de New York Times. Die zit natuurlijk altijd heel dicht bovenop Trump. En zei van, wat we bijvoorbeeld weten is hoe hij die brief van Kim Jong-un, dat hij die bewaarde. En dat hij al in het Oval Office daarmee rondzwaaide en die ook liet zien aan gasten die langskwamen. Van kijk eens wat ik hier nu heb. En dat daar ook al de archivarissen eigenlijk heel zenuwachtig van werden. Van ja, maar dit moet in het archief, dit moet je inleveren, dit moeten we bewaren. En het is niet de bedoeling dat je dit soort papieren aan iedereen laat zien. En we weten dus niet wat er in die dozen zat. Maar er wordt wel een beetje gesuggereerd dat soort artefacten, zeg maar, dat soort memento's, dat erin zou kunnen hebben gezeten.
Ik hoorde ook twee andere, een van zijn zoon Eric, dat vond ik best een aardige opmerking trouwens, hoor. Want je kunt, die zei namelijk, mijn vader heeft de gewoonte, of had de gewoonte, om elk stukje dat over hem in een krant verschijnt uit te knippen en te bewaren. Dus je moet niet uitsluiten dat de FBI daar de deur is uitgelopen met dozen vol krantenknipsels. Hè? Dat zou best kunnen, hoor. Dat vond ik wel een hele, heel apart aspect. Het zou best kunnen. En het tweede is, maar dat zul je ook hebben gezien, dat iedereen het in verband brengt met het onderzoek van de 6 januari-commissie. De aanloop naar, of de campagne tegen de verkiezingsuitslag, de opmaat naar de bestorming van het Capitool. En dat ze ook met name zoeken naar dingen die daarover gaan. Zou kunnen. Ik weet het niet. We weten het niet. Ze hebben het dan steeds over geheime documenten. Daar moet je mee uitkijken. Want in principe is alles wat uit dat Witte Huis komt geheim. Dus het is niet zo dat dit geheimer was dan andere documenten. Dat bedoel ik maar.
En heb ik begrepen dat Trump van mening is dat omdat hij de president is en dus de baas over alles, of hij was de president, dat hij mocht bepalen wat geheim is en wat niet. En dus dat hij eigenlijk de wet hier niet kan overtreden. Maar goed, dat klopt dus niet. Nee. Hey, en dat onderzoek is nu gaande. Dus justitie houdt eigenlijk de lippen op elkaar. We horen verder geen details over wat er nou precies daar is opgehaald. Wat ook precies de beweegreden is. Daar horen we ook wel geruchten over. Of tenminste verhalen van bronnen. Er wordt dan verteld van, Trump had die 15 dozen al meegenomen natuurlijk. Dat wisten we ook al eerder. Daarna zijn zelfs nog counterintelligence mensen zijn op Mar-a-Lago geweest om te checken wat er nog meer allemaal was. Het duurde ook heel erg lang voordat Trump die 15 dozen inleverde. En toen schijnt het dus zo geweest te zijn dat de FBI ook vermoedens had dat medewerkers van Trump erover logen wat er nou verder allemaal nog lag daar. En dat ze daar heel zenuwachtig van werden bij de verschillende afdelingen. Omdat daar dus mogelijk ook staatsgeheimen of wat dan ook echt belangrijke papieren tussen zitten. Maar we weten gewoon heel veel niet. En daardoor worden die gaten allemaal ingevuld. Doen wij nu ook natuurlijk. En er wordt heel veel gespeculeerd. Soms echt best wel gevaarlijk gespeculeerd, denk ik. Justitie zit in een mogelijke positie, Bernard. Maar moeten ze niet gewoon meer naar buiten brengen?
Nee, dat hoeven ze niet. Omdat het is voor hun een lopende strafzaak. En ze komen niet naar buiten met de formulering van, laten we maar zeggen, bijvoorbeeld een aanklacht, wat zou kunnen, voordat hun onderzoek helemaal is afgesloten. En ze kunnen ook niks anders naar buiten brengen. Dus draai het nou eens om. Jij bent verantwoordelijk, laten we zeggen, je bent Garland, de minister van Justitie. Dit gebeurt allemaal onder jouw verantwoordelijkheid. Er is een verdenking, maar Trump is gewoon net als ieder ander onschuldig tot zijn schuld is bewezen. Dus je praat over een onschuldige burger op dit moment, vervult geen officiële functie en heeft misschien wel of misschien niet iets illegaals gedaan. En alles wat je erover zegt maakt het ingewikkelder. Want in het geval dat ze niks bijzonders vinden, dan loopt het met een sisser af en dan hoor je er waarschijnlijk ook nooit meer iets over. En omgekeerd, op het moment dat ze er iets over zeggen, dan geeft dat meteen een juridische zwenk aan het verhaal. Hè. Dus ik zou eerlijk gezegd, als ik de directeur was van de FBI, die overigens is benoemd door Donald Trump, als ik de directeur was van de FBI of minister Garland, dan zou ik ook in dit geval zeggen, ik wacht even tot ik echt een zaak heb en anders hou ik mijn mond.
Maar dit is het moeilijke hieraan is dan dus, je hebt een lopend onderzoek, daar kan je niks over zeggen. Tegelijkertijd weet de FBI ook, als zij dit doen, wat dus in de moderne geschiedenis niet meer is voorgekomen, dat er een ongelofelijke storm gaat losbarsten aan allerlei verhalen, speculatie en heel veel kritiek natuurlijk. Ik heb hier zelf het antwoord ook niet op, hoor. Maar hadden ze hier zich toch op een bepaalde manier tegen kunnen wapenen? Hadden ze dit anders kunnen doen, denk jij?
Ja, ze hadden natuurlijk geen inval kunnen doen, maar gewoon op de bel kunnen drukken, hè? Nee, serieus. Ja. Waarom?
Ze hebben dit inderdaad, ze zijn langsgekomen toen Trump zelf niet in Mar-a-Lago was.
Nee, die zat in zijn kleine flatje op Fifth Avenue in New York op dat moment. Ja,
precies. Dus ze hebben inderdaad voor eigenlijk ook de spannendste manier gekozen om dit te doen. Ja. En wij weten dus niet, daar hoop je dan dat ze daar een goede reden voor hebben. Maar dat weten wij dus niet, wat die reden is.
Nee, maar ik vind het ook een punt van kritiek, hoor. Hij was er ook heel boos om en dat begrijp ik wel. Waarom op deze manier? Want hij zegt, ik werk gewoon mee aan alles. Dus inderdaad, waarom hebben ze niet gewacht één dag? Dan was hij weer thuis, hè? Want hij was maar voor 1 of 2 dagen in New York. En dan hadden ze gewoon aan kunnen bellen en zeggen, we hebben hier een bevel tot huiszoeking, we willen even bij u wat zaken bekijken. Dat is iets heel anders dan dat je bij wijze van spreken de deur openbeukt. En dat is toch de indruk die ze hebben gegeven. En dan bovendien, ik weet niet of het waar is, Trump zegt, ze hebben ook zijn kluis opengebroken. Nou, waar is dat voor nodig? Als ze gewoon tegen hem hadden gezegd, geef de code eens of doe hem zelf eens even open. Dat had toch ook gekund?
Ja. Het enige wat je dan dus kan doen is een beetje speculeren en luisteren naar de dingen die we gehoord hebben. En dat is dan, daar wordt wel de suggestie gewekt dat Trump niet zo goed meewerkte. Nee. Maar ja, we weten dat dus niet.
Nee, maar goed, dat is een zwakke schakel in het verhaal. En misschien dat we het ooit horen. Hè, er lopen inmiddels 12 zaken tegen Donald Trump. Variërend van de kwestie in New York, verschillende kwesties in New York, tot alle mogelijke kwesties in Washington en ook over het verleden van zijn bedrijf. Enfin, van alles en nog wat. Mm-hmm. En natuurlijk het onderzoek van de commissie in het huis over 6 januari. Het zijn allemaal kwesties die lopen. En van bijna niets weten we de inhoud, behalve van de zaak in New York, hè, waar die is aangeklaagd, zal ik maar zeggen, voor fraude. Omdat hij zijn vastgoed voor de belasting een te lage waarde gaf. En voor het krijgen van een banklening een te hoge waarde gaf. Daar komt het op neer. Daar heeft hij een kwestie over in New York. Dus daar weten we in elk geval waar het over gaat.
Ja, daar komen ze ook nog even op terug. Eerst nog even hierover. Want wat je meteen echt minuten nadat dit nieuws naar buiten kwam, zag je dat Trump maar ook Republikeinen keihard in de aanval gingen. Ik zeg minuten nadat dit bekend werd. Maar eigenlijk Trump was degene die dit naar buiten bracht. Die had meteen een verklaring en daarin zat ook al harde kritiek. En wat je ook meteen ziet is dat Republikeinen keihard en pal achter hem staan. Ze noemen dit een politieke aanval. Echoen daar Trump ook mee. Dat zegt hij altijd natuurlijk. Maar ik zat de afgelopen dagen naar Fox News te kijken en ik hoorde steeds dezelfde talking points voorbij komen. Toen zag ik dat The Daily Show, die zijn er altijd goed in, die hebben daar een hele mooie compilatie van gemaakt van wat zoal op Fox News te zien is.
This is Gestapo crap.
It's probably the worst day in the history of the FBI.
This is a wake-up call for those in Congress to be able to use the tools at their disposal to defund the FBI, dismantle the FBI into 1,000 bits.
Representative Marjorie Taylor Greene simply tweeting, defund the FBI.
If this is what they're able to do to the former president of the United States, think about what they could do to you, to anybody in America.
The real target of this investigation isn't Trump. The real target of this investigation is you.
Ja, en je hoort het publiek er een beetje doorheen, want het is natuurlijk de Daily Show. Maar vergelijkingen met de Gestapo, ik heb ook de Stasi gehoord. Venezuela, de derde wereldlanden. Trump en Fox News sterren, die beweren daarnaast ook, dit hoor je echt heel veel voorbij komen op Fox op dit moment, dat de FBI mogelijk vals bewijs heeft gepland in Mar-a-Lago. Dus er wordt allerlei. De FBI wordt ook op allerlei manieren aangevallen. Ik vind dit inmiddels wel erg gevaarlijk worden. En dat doet mij een beetje denken aan die periode voor 6 januari. Ik zeg niet dat er zo'n bestorming gaat komen, maar wel de manier waarop eigenlijk mensen worden opgehitst op dit moment met feiten. Nou, niet met feiten dus, met verzinsels.
Ja.
Hoe kijk jij dat tegenaan?
Ja, ik kijk er ook tegenaan. En ik moet steeds denken aan de periode van McCarthy. De heksenjacht op communisten. En fellow travelers, zoals ze werden genoemd in die tijd. Hè. Dat was echt, in die tijd is Amerika door een van de diepste periodes uit zijn geschiedenis gegaan. En dat is gelukkig op een bepaald moment weer opgehouden. Je moet hopen dat dit op een bepaald moment ook weer ophoudt. Maar een heel groot deel van de politiek en het volk dat zich vastklampt aan wat naar alle waarschijnlijkheid waanideeën zijn, dat is inderdaad doodeng. Dat vind ik in dit geval ook. En dat je zegt, de federale politie, waarvan de directeur is benoemd door Donald Trump, die zal misschien erop uit zijn om vals bewijs te planten. Nou, dan denk ik, dan spreekt bij mij ook een beetje het glazuur van de tand, hoor. Moet ik zeggen. En we hadden het net even over, is het al eerder gebeurd, zo'n inval? Terwijl we dat deden, is Wesley even gaan googlen.
En, ja,
en die kwam inderdaad op Ulysses Grant die in, was het, 1872, is vervolgd omdat hij met zijn paard en wagen te hard heeft gereden. Was het, ja, dus dat was het. Dat, ja. Hij had gewoon een snelheidsbonnetje, hè? Zouden we nu zeggen.
Van hele andere orde.
Ja,
een
beetje andere orde, ja.
Ja. En nog even terug op Trump, hè, want wat dit denk ik ook zo eng maakt. Het valt in vruchtbare bodem. Al die argwaan richting de federale overheid. Er wordt vol overtuiging. Alles wordt vol overtuiging gezegd, terwijl we hier helemaal niks van weten. Het is allemaal speculatie. Vol overtuiging wordt gezegd. Joe Biden zit hierachter. Joe Biden, die heeft hier opdracht toegegeven. Die wil een politieke tegenstander kalt stellen. Die wil eigenlijk Trump achter de tralies hebben. Dus dit is wat in derde wereldlanden gebeurt. Dit is eigenlijk een soort coup bijna, zo wordt het neergezet. En dat wordt overal gepapagaaid. En ik denk dat het ook aanslaat bij een deel van de bevolking, bij de Trump-supporters, omdat Trump dit al jarenlang eigenlijk dit soort dingen roept. Hè. Hij roept al jarenlang, alles is een politieke hetze tegen mij. Delen van die onderzoeken die jij net noemt, daar zit natuurlijk ook politieke aspecten aan. Maar tegelijkertijd, als je geen vertrouwen meer in die federale overheid hebt, en eigenlijk ook alle controlepunten die in die procedures zitten, waar we er net al een paar van genoemd hebben, als je die compleet negeert en alleen maar gelooft wat Trump en ze nu op Fox News zeggen, dan begint het weer een beetje zo'n kookpot te worden. Veel frustratie en agressie.
Ja, maar je moet maar eens teruglezen, want er is niet zo heel veel te zien aan videomateriaal. Een beetje naar die McCarthy-periode. En hoe toen ook, nou, ik wou zeggen, het zal zeggen toch een groot deel van het volk, ik weet niet of het de helft was, maar het zal niet veel hebben gescheeld, er echt van overtuigd was dat de andere helft bezig was om, om de Verenigde Staten uit te leveren aan, aan de communistische Sovjet-Unie. Dat zat er echt ingehamerd. En er zijn toen de meest vreselijke dingen gebeurd. Bijna iedereen die iets betekende in de media of de wereld van de kunst of film of noem het allemaal maar op, schilders, die zijn bij Bosjes ontslagen. En konden nergens meer aan werk komen. Daar zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd. En dat bleek allemaal verzonnen. Dus daar ik zie steeds weer dat diezelfde beelden. Ik was te jong hoor, ik heb dat niet meegemaakt zo. Maar daar hebben we natuurlijk allemaal veel over gelezen en gezien en gehoord. Dus dan moet zo langzamerhand, dus, hoe heet het ook weer, die advocaat. Die met dat ene zinnetje tegen...
Have you no decency, sir?
Have you no decency, sir? Zei die advocaat tegen, McCarthy tijdens zo'n verhoor. En toen was het eigenlijk van de een op de andere dag was het over. Toen zag je het hele volk denken, ja, verdraaid zeg, waar zijn wij mee bezig?
Joseph Welch,
ja, was dat. Ja.
En we hebben het al vaker erover gehad.
Ja, het wachten hier is op een Joseph Welch. Die zegt, jongens, het is nu echt afgelopen. Het gaat niet om wat jullie politiek niet met elkaar eens zijn. Maar we gaan elkaar niet uitmaken voor verraders. En Gestapo-mensen. En noem het allemaal op. Dat zijn wij niet. En zo bedoelen we het ook niet. We zijn hier gewoon een rechtsstaat.
En je zou dan verwachten dat, want er bij de opiniemakers op internet en YouTube en de alternatieve pro-Trump media, dat daar dit soort dingen worden geroepen. Dat is ook een verdienmodel, dat snap ik nog wel. Het is net zo fout. Maar je ziet dus ook senatoren, congresleden, Huis van Afgevaardigden, die roepen dit ook. De Republikeinse Partij. De voorzitter daarvan, die Ronna McDaniel, die zit ook die zit ook op te hitsen. Het zit ook echt. De voorname heren in Washington, zeg maar, en dames, die roepen ook dit soort dingen. Dus die, dat moment wat jij net beschrijft, van have you no decency. Ik weet niet uit welke hoek we dat nog moeten verwachten. Maar ik zie het voorlopig niet gebeuren.
Nee, maar er schiet mij toch een wrang voorbeeld uit het verleden te binnen. Dus schiet me te binnen. In die tijd van McCarthy, met die heksenjacht op communisten. Toen was de voorzitter van de filmacteursbond ene Ronald Reagan.
Ah, ja.
En die heeft dus heel vlijtig meegeholpen aan het aangeven van collega's. Bij McCarthy.
Ja.
Ah. Dus zo erg kan het zijn, hè? En ook dat is allemaal gelukkig goed gekomen. Dus ik zie, nogmaals, ik zie echt parallellen.
Ja. Nou, enge boel in ieder geval. We hadden ook nog een luisteraarsvraag daarover van Jan Bakker. Die kennen we natuurlijk, want die zit in New York. En die vertelt ons wel eens over hoe die daar naar zijn werk fietst. Die werkt daar in een heel groot en prestigieus ziekenhuis ook. Maar die zit soms ook, volgens mij, ook voor een ziekenhuis. Of in ieder geval voor een academische instelling. Zit die in Santiago, Chile. En die vertelt dat die nu tijdens het fietsen aan het luisteren is daar dus. En die zegt van iedereen is weer in alle staten, die Republikeinen. Veel nieuwsprogramma's geven ook weer aan van Trump heeft echt de macht in die partij. Maar hij zegt, ik heb toch een andere mening. De Republikeinse Partij is een partij die regeert met angst. Ook nu zijn er bedreigingen aan allerlei personen niet van de lucht. Wordt het volk weer gewaarschuwd wat hun allemaal niet te wachten staat. Ik denk dus eigenlijk niet dat zij zo'n aanhanger zijn van Trump en zoveel waardering voor hem hebben. Ik denk dat het hun angst is voor de macht van Trump over hun achterban. Dus de macht van Trump over de Republikeinse achterban. En daar zijn Republikeinse politici bang voor, zegt Jan Bakker. Trump heeft niet zozeer macht over de partij, maar wel degelijk over die achterban. En die hebben ze wel nodig om aan de macht te komen in november. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, nou, ik zou zeggen, ga je gang.
Nou ja, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Want dat zie je ook. Nou, waar ik meteen aan moet denken is, na 6 januari had je zo'n moment dat verschillende Republikeinse congresleden, die waren op weg naar huis, die waren op vliegvelden in het openbaar vervoer, en die werden aan alle kanten werden ze belaagd door boze Trump-supporters. Dan zag je Mitt Romney, Lindsey Graham, die werden echt toegeschreeuwd op het lokale vliegveld hier. En dat was zo'n moment waarop echt eventjes de Trump-wereld en die Republikeinse wereld in Washington, waar echt wel grote verschillen in zitten, die botsten met elkaar. En ik denk dat dat op dit moment door het hele land ook gebeurt. En ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel Republikeinse congresleden achter de Trump-leugens over de verkiezingen blijven staan. En in ieder geval zich niet willen uitspreken dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. En dat het liefst een beetje zo in het midden houden. Nee. En dat is allemaal omdat ze bang zijn voor hun eigen achterban, die allemaal achter Trump staan.
Ja, maar dat klinkt dan toch als een dictatuur. Sorry dat ik, als Jan Bakker gelijk heeft, en ik waardeer zijn geweldige inzichten enorm, dan lees ik hier als conclusie in, dus een dictatuur. Want in een dictatuur regeert de angst. En de dictator die manifesteert zich door die angst in leven te houden. Mm-hmm.
Bij een dictatuur zou je dan ook, dan is dat geïnstitutionaliseerd, toch? En dat is op dit moment niet
zo. Maar elke dictatuur ontstaat. Kijk, er zijn er een heleboel op het ogenblik, ze noemen het ook vaak autocratieën, hè, waar leiders gewoon zijn gekozen, keurig netjes met verkiezingen, maar daarna toch een koers varen die helemaal afgaat van de democratie. En die altijd gebaseerd is op angst en op angstbeelden en op. Kijk naar Orbán, de gastspreker vorige week op CPAC in Dallas. Dat is typisch zo'n voorbeeld. Die plant iedereen angst in voor de greep van Brussel, maar ook het gevaar van homo's en lesbiennes of transgenders, en de vrees voor rechters die niet willen luisteren naar wat de premier of de president van zo'n land decreteert. En dat is het randje van de dictatuur. En de mensen die dat allemaal volgen, die doen dat voor een heel groot deel, denk ik, inderdaad uit angst. Omdat ze niet echt durven te zeggen wat ze zouden moeten zeggen. Namelijk, ja, sorry, maar daar ben ik het niet mee eens. En er speelt nog iets, en dat is typisch Amerikaans. Het is ook wel heel erg, hoe moet ik het zeggen, het bevestigen van het gevoel van dat I want my country back. Waarmee ze bedoelen, alles wat niet wit is en christelijk deugt niet. Dat zit er allemaal doorheen. Dit gaat ook over minderheden. Dit gaat ook over moslims en joden en noem het allemaal maar op. En dat is ook dat heeft dus een gevaarlijke trend. En ook die zit hier heel duidelijk in, vind ik.
Hierin, en dan zeg je in het Trumpisme.
In het Trumpisme, bedoel je? Ja. In het geloof en in het. Want die mensen zijn allemaal bang voor de invloed van Latino's of zwarten of moslims of joden of andere minderheden in het land. En die klampen zich vast aan iemand die min of meer het protest daartegen legitimeert. En dat doet hij echt. Ja. Dus ik denk dat daar ook een hele belangrijke factor zit.
Ja, dat is ook het immigrantenland waarbij de bewoners bang zijn voor de volgende nieuwkomers. Ja. Die plekje waar ze zelf zo hard voor gevochten hebben misschien wel bedreigen.
Absoluut, ja.
Ik dictatuur, dan denk ik meteen dus aan iemand die ook letterlijk aan de macht is en waarin ligt vastgelegd en er ook overheidsdiensten zijn om dat te ondersteunen. Dat zie ik bij Trump niet, maar die angst binnen zijn eigen partij. Het is een houtgreep, die zie ik wel. Ik denk dat Jan Bakker wel een punt heeft.
Ja, en ik hoor ook wel verhalen van mensen die in de Trump-periode voor de overheid werkten. En die zijn met bossen vertrokken omdat ze weigerden om die bekende loyaliteitsverklaring te tekenen.
Ja, ben je loyaal aan de grondwet of aan
precies, president Trump? Precies, terwijl elke ambtenaar gewoon een eed moet afleggen op de grondwet, dat hij loyaal is aan zijn land. Maar het is nog nooit voorgekomen, bij mijn weten, in de Amerikaanse geschiedenis, dat er ook is gevraagd aan ambtenaren om loyaliteit aan de president nog eens apart vast te leggen. Want het is impliciet hetzelfde. He, als je zegt, ik ben loyaal aan mijn land en dat zweer ik, of dat beloof ik, dan betekent dat automatisch dat je het hele systeem omarmt en daarvoor je best doet. En als de president zegt, ja, maar daarin boven moet je ook nog bewijzen, laten zien, dat je, ja, dan dat is, ik, sorry, maar ik vind dat dictatoriaal, dat speelt hij echt doorheen.
Ja. Interessante vraag in ieder geval, Jan. Hij zegt nog groeten vanuit een heerlijk cool Santiago de Chile.
Dus ja,
hij fietst daar heerlijk. Ja. Nou, hey, en nog eventjes kort door voordat we de rest van de luisteraarsvragen ook meenemen. Ik heb wel het gevoel, als ik zie wat er nu gebeurt, dat deze inval de kandidatuur van Trump voor de volgende presidentsverkiezingen dichterbij heeft gebracht. Wat denk jij? Gaat hij het ook bijvoorbeeld eerder bekendmaken? Die geruchten,
ja, die geruchten allemaal weer door. Die geruchten gaan. En kijk, het voordeel daarvan is dat hij dan in feite zijn eventuele concurrentie binnen de partij de pas afsnijdt. Want als hij eenmaal formeel kandidaat wordt, dan krijg je daar, dan wordt een enorme Hosanna-sfeer gecreëerd. En dan wordt het voor iemand als Nikki Haley of DeSantis, dus potentiële tegenstanders, of Mike Pence, noem ze hem allemaal op, wordt het wel heel lastig om de campagne tegen hem te gaan voeren. Aan de andere kant, op het moment dat hij zijn kandidatuur formeel aankondigt, dan valt hij, en hij doet dat normaal, op de normale manier, dan valt hij ook onder de inzamelingsregels. De meeste kandidaten wachten juist zo lang mogelijk met het officieel maken, omdat ze dan nog onbeperkt geld in kunnen verzamelen. Op het moment dat je officieel kandidaat bent, dan zit je aan die maximaal $1,000 per persoon. En dat soort dingen. Dus ik denk dat ook dat in zijn hoofd een rol speelt. Hè, als hij het al wil, wat is de beste timing?
Ja, er zit echt een tactisch aspect tussen aan. Je moet ook niet te vroeg komen.
Je moet niet te vroeg komen, nee.
En ik denk wel, dat lees je ook van mensen die dan met mensen in zijn omgeving praten, dat hij echt gemotiveerd is op dit moment. Trump is iemand die heeft een beetje dat boos zijn. Dat is natuurlijk ook onderdeel van zijn van zijn politieke persona. En ook wel eigenlijk van zijn persoonlijkheid. En nu zie je wel allemaal berichtjes verschijnen van hij is nu extra gemotiveerd. Als hij nog twijfelde, weet je het nu zeker dat hij het echt wel gaat doen? Ja. Ik weet het natuurlijk niet.
Ik ook niet.
Maar nee, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Maar wat ik wel zie, die Republikeinen staan weer als een blok echt achter hem. Die zijn ook allemaal boos. En die, al die verzinsels waar we het net over hadden, hoe politiek deze inval wel niet is. Dingen die we helemaal niet weten op dit moment, die worden echt als zoete koek geslikt. Dit helpt Trump ook gigantisch, denk ik. Volgens mij wordt hij hier echt weer populairder door bij zijn achterban.
Ja, dat kan. Ik weet niet. Ik weet ook niet. Kijk, we krijgen niet een objectief beeld van de Republikeinen.
Dat is waar.
We hebben CPAC net achter de rug. We hebben deze kwestie. En je liet net die prachtige collage horen van al die meningen. Dat gaat allemaal om de echte diehard Trumpisten. Maar er zijn een heleboel Republikeinen, en dat is ook bekend, bijvoorbeeld in het bestuur van de partij, die een beetje beginnen te twijfelen. Niet zozeer omdat ze tegen hem zijn, maar omdat ze denken, is hij niet te veel beschadigd om voor deze partij nog de beste kandidaat te zijn? Wat een hele zakelijke overweging is. Dus ze zeggen niet, we mogen hem niet meer of we houden niet meer van hem, maar is dit nu nog wel het handigste om te doen? En dat zijn ook Republikeinen en ook hele invloedrijke. Alleen ze hebben een iets minder grote mond.
Ja, die hoor je op dit moment niet. En daar komt denk ik dat, wat Jan Bakker ook noemde, ook weer om de hoek kijken.
Ja.
Hey, en je had het al eerder over al die onderzoeken die lopen tegen Trump van in Washington, in New York, eigenlijk Georgia ook nog. Aan alle kanten wordt hij onderzocht. Is hij ook wel gewend natuurlijk, want dit is een man die zijn hele leven al rechtszaken voert. Maar wel opvallend deze week. Trump die werd ondervraagd in die zaak in New York die jij net al noemde over die vermeende vastgoedfraude. Civiel onderzoek is dat. Trump die mocht daar eigenlijk getuigen. Hè? Die mocht zijn verhaal, of moest getuigen, die moest zijn verhaal doen. Maar hij wilde uiteindelijk niet zeggen. Hij zei, I plead the fifth. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Wat moeten we daarvan denken, Bernie?
Nou, het is heel ongebruikelijk. In de eerste plaats, bij mijn weten, is er nog nooit een civiele procedure gevoerd tegen een president of oud-president. Ik geloof het niet. Dus dat is al opmerkelijk. Er loopt ook een strafzaak over dezelfde kwestie in New York. En die lopen parallel. Dat snappen we ook niet helemaal. Want in die strafzaak zit geen enkele beweging. En zijn idee is, ja, hey, als ze mijn getuigenis vast willen leggen, en dat hebben ze dus gedaan, dan is dat politiek gemotiveerd. En die mevrouw James is natuurlijk ook, die heeft de verkiezingscampagne zo'n beetje op deze kwestie gebaseerd.
Ja, Letitia James, een democraat, ja, de procureur-generaal.
Procureur-generaal in de staat New York. Dus er zit nog wel wat in ook misschien, in wat hij zegt. En dus doet hij iets wat ik ook nog nooit heb gehoord, namelijk dat een getuige in een civiele procedure en van deze iemand van, ja, zo belangrijk als deze man, dat hij zich verschuilt achter het zwijgen, achter het zwijgerecht. Waarom zou hij?
Zwijgerecht, ja.
Waarom zou hij? Waarom zegt hij niet gewoon, joh, het is allemaal onzin? En jullie denken maar wat je denken wil. En je denkt dat je het bewijs hebt, maar ik kan het tegendeel bewijzen en ik heb uitstekende accountants. Hier komen ze. Dat kan ook. Dus, ja, ja. Maar dat hij zegt, dit is een beetje een politieke kwestie. Ja, ik heb de neiging om daar met hem mee te denken. Ik denk, ja, er zit ook wel wat in. Dat is niet handig gedaan. Net zoals die inval door de FBI. Het zijn geen handige methodes.
Nee, precies. En bij dit onderzoek van Letitia James, dat is inderdaad wel heel duidelijk. Die heeft een campagne opgevoerd. Die heeft altijd gezegd, ik ga Trump aanpakken. Ja. Dus daar zit zeker natuurlijk, zij wil scoren. Dat is haar politieke carrière. Tegelijkertijd kan je denk ik ook zeggen, als zij iets vindt, ja, dan blijft dat gewoon natuurlijk wel een juridische procedure die is doorgelopen en daar is dan wat gevonden. Dus dat wordt niet minder waardevol als daar iets uitkomt.
Nee.
Wilde ik maar even gezegd hebben. Ja. En wat ik ook nog wel interessant vond, Bernard, in de campagne van 2016, toen zei Trump steeds, toen ging het over Hillary Clinton natuurlijk, en een medewerker van Hillary Clinton die toen niet wilde getuigen, toen zei hij van, pleading the fifth, dat doet alleen de mob, dat doet alleen de maffia. Als je niks te verbergen hebt, dan doe je dat niet.
Nee.
En nu moet hij dus toch even draaien daarin. En ja, doet hij het ook niet.
Daar is hij goed in. Hey, ik heb nog een vraag aan jou, Jan.
Ja.
Hoe is het ook weer met die, hoe heet hij ook weer? Biden, juist. Ja.
Joe Biden.
Ja.
Ja, of Hunter Biden, want daar hoor ik wel veel over deze week.
Joe.
Ja. Ja, precies. Ik zit dit al de hele week, denk ik, van, dit is voor Joe Biden is dit echt een enorme rotweek. Voor Trump is dit een rotweek, maar voor Joe Biden ook. Die man die heeft dus eindelijk succes. Eindelijk gaan de dingen wat beter. We hebben die Inflation Reduction Act gehad die door de Senaat is gekomen. Er zat bijna 400 miljard aan milieumaatregelen in. Grote overwinning voor Biden. Het is niet Build Back Better, het is kleiner dan dat. Maar wel, dit zijn de grootste klimaatmaatregelen ooit. Er zitten ook allerlei andere zaken in die wet. Dus dat is echt, het Witte Huis, daar kon echt de vlag uit. Dit is iets waarvan je dan zegt van, nou ja, als ze dat zo vlak voor de midterms kunnen doen, dan is iedereen daar ongelooflijk blij mee. Die Al-Qaeda-leider, Al-Zawahiri, is dood. Nog een keer goed nieuws. Mocht Biden vertellen, mocht hij de eer voor opstrijken. Ook allemaal prima. De banencijfers zijn goed. De benzineprijs gaat verder omlaag. Staat nog steeds hoog. Inflatie is er ook nog steeds. Maar dat gaat dus de goede kant op. Er waren allerlei positieve signalen voor Joe Biden de afgelopen weken en eigenlijk de afgelopen paar weken. Maar Bernard, niemand heeft het erover. Niemand. Het gaat nergens erover. Af en toe dan ondertekent hij een wet. Er staan er wat mensen te klappen. Komt dan eventjes op CNN. En dan meteen gaat het weer door naar Donald Trump.
Ja. Ja, het is de schaduw die over hem blijft hangen. Hè? En wat hij ook doet, die krijgt hij niet meer weg. Die schaduw.
Nee, precies. En dit is dus een week met, ik denk, twee verliezers. Donald Trump en Joe Biden. Die zit ook wel met een donderwolkje boven zijn hoofd in dat Witte Huis.
Ja, nou ja, we hebben in een vorige podcast alles gezegd. Misschien komen er voor allebei de partijen andere kandidaten. Dat zou leuk zijn.
Ja, dan hebben wij weer genoeg om over te praten.
Jan, we zijn nu alweer, 50 minuten gezellig aan de babbel. Zullen we nog eventjes naar de vragen gaan? Want we hebben een soort stuwmeer. Je kan een vraag, zoals je weet, naar ons toesturen via de mail of via de America Podcast app. Dat kun je ook, daar kun je ook een boodschap in spreken. Het nummer is 06-28-135020.
Ja, en hou die voiceberichten en ook de e-mailtjes trouwens alsjeblieft een beetje binnen de perken, want dan kunnen wij ze makkelijker meenemen. Dat is altijd fijn. Hoeven er niet in te snijden. Zullen we beginnen met een anonieme audiovraag?
Ik luister elke week naar jullie podcast en ik heb een vraag over die Inflation Reduction Act die onlangs is aangenomen voor de Democraten. En mijn vraag gaat over de mogelijkheid voor de Republikeinen om op termijn deze wetgeving weer ongedaan te maken. En dan in het bijzonder de belastingverhoging die in deze wetgeving zit en de enorme subsidies voor de verduurzamingen. Hebben ze daar enige kans op termijn als ze weer een meerderheid hebben in de Senaat en het Huis? Of gaat dat niet? Is het echt een blijvende wetgeving? Of kan dit over een jaar alweer ongedaan worden gemaakt? En zo ja, hoe aannemelijk is het dat de Republikeinen dat ook echt zouden willen doen? Dank voor het uitzoeken en succes met jullie uitzendingen.
Ja, jammer dat ze geen namen hebben. Hè? Goeie vraag.
Nee, precies. Goeie vraag inderdaad. Ja, ja, iemand moet zo'n wet ondertekenen.
Ja. Nee, dus, en dat is de president. Ja, nee, maar er is inderdaad. Ja. Kijk, we hebben het vaak over decreten, presidentiële decreten. Die gaan buiten het congres om en die kan de volgende president zo de nek omdraaien. Dat zie je ook steeds gebeuren. Dat heeft Biden gedaan met Trump en Trump heeft het weer gedaan met Obama. Obama heeft het weer gedaan met Bush. He, dan zie je de dingen ongedaan maken met een nieuwe executive order. Met een wet kan dat natuurlijk ook, maar het is veel moeilijker. Want als een wet eenmaal aan het wetboek is toegevoegd, dan moet je weer die hele procedure door. In theorie kan het. Het is een democratie, dus die heeft op elk moment het recht, als ze meerderheden bij elkaar kunnen krijgen, om een nieuwe wet te maken. Of om, om iets af te schaffen. Of om. Dus het antwoord is ja, het kan. Maar het is met een wet een stuk lastiger dan met een presidentieel decreet.
Want in dit geval zou. Als die Republikeinen de midterms zouden winnen. En dat door het congres kunnen krijgen. Dan kan president Biden zeggen: ik teken dit niet.
Dat kan hij doen met een veto.
En dan blijft het liggen. Ja.
Nou, dat kan weer worden. De regel is, de wet is, dat een veto kan wel ongedaan worden gemaakt. Maar dan moet het in allebei de huizen met 2/3 meerderheid gebeuren. En dat is onder de huidige omstandigheden buitengewoon onwaarschijnlijk.
Een supermajority. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. En ik moet zeggen trouwens, we houden de vinger aan de pols steeds over wat we denken voor de komende midterms. Ik hoor weer wat voorzichtige, heel voorzichtige, wat meer positieve geluiden ook komen. Dat democraten toch ook ietsje meer optimisme hebben over wat er deze midterms gaat gebeuren. En dat het misschien toch nog een heel klein beetje meevalt, die red wave die verwacht werd.
Ja, dus, ik zie en lees het ook. Dus, en niet alleen in wat ze dan noemen die vreselijke linkse mainstream media, maar ook maar ook in andere bronnen. Ja,
en bij ons dus.
En bij ons.
Michiel Buijs die zegt: in Nederland horen we veel over het gepolariseerde klimaat. Maar bijna altijd gaat het dan over kibbelende politici of verhitte anonieme discussies op Twitter. Is het land verder ook gepolitiseerd? Wat merk je bijvoorbeeld aan de gemiddelde Amerikaan? Die bijvoorbeeld weinig interesse heeft in de politiek of discussies op social media hiervan. Hoe zit dat? Wat merk jij van polarisatie in Amerika in het dagelijks leven, Bernard?
In het dagelijks leven niet heel erg veel. Het enige wat ik wel tegenkom is inderdaad gezinnen of families die ruzie hebben onderling. Dat hoor je wel. Maar ik maak het zelf dan niet mee. Maar dan hoor je bij wijze van spreken de buurman vertellen dat hij even niet met zijn kinderen praat. Van dat soort dingen. Ja. Dat hoor ik wel. Ja. En dat is, vind ik al heel verontrustend hoor. Maar dat, dus in die zin, ja.
Ja, rond de feestdagen hoor je dat dan weer, hè, met Thanksgiving en zo. En dan blijken. En ik moet ineens denken, ik heb een tijd geleden, was ik in Florida. Toen sprak ik een man die zei van, ik heb al een paar jaar, eigenlijk, dat was toen, Trump was toen 3-4 jaar president. En hij zei toen, sindsdien heb ik mijn dochter al niet meer gesproken. Want zij is met een Trump-supporter getrouwd. En we krijgen steeds ruzie. En toen dacht ik ook van, nou joh, dat. Het is ook maar politiek, hè? En je hoort ook wel Amerikanen die bijvoorbeeld niet bij Starbucks hun koffie halen, want daar, dat is dan een veel te democratisch bedrijf. Of die geen Amerikaanse voetbal meer willen kijken vanwege dat knielen. Dus het gaat wel op allerlei manieren door die maatschappij heen. Ja. Maar ja, het... Ik merk het zelf gelukkig ook niet veel, hoor, bij vrienden en contacten. Ja. Maar het is triest. Zullen we naar Twitteraar Scander gaan dan? Die zegt van ja, sommige luisteraars vragen wel eens om wat meer niet-politieke onderwerpen. En deze Twitteraar wil weten, merken Bernard en jij onderstaande ook? En dan citeert hij een andere Twitteraar. Ik vertaal het eventjes uit het Engels. Ik ben altijd heel terughoudend om obesitas in Amerika aan de lifestyle toe te schrijven. Want er is ook echt iets vreselijk mis met hun voedselkwaliteit. Dat kan je duidelijk zien, omdat Europeanen onmiddellijk dikker worden eigenlijk als ze in Amerika komen wonen. En terwijl ze dan helemaal niet hun eetgewoontes veranderen. Het komt echt puur door het eten, zegt deze Twitteraar. En als ze dan weer terug naar Europa gaan, dan verliezen ze dat gewicht ook weer net zo makkelijk. Ja?
Nou, dat laatste, dat waag ik te betwijfelen of dat zo snel gaat. Maar er zit wel
misschien
iets...
ga ik niet lang genoeg terug naar Europa, maar want mij lukt dat ook niet.
Nee, maar er zit wel iets in. Dat het eten dat je in Amerika normaal... je ziet het ook bij kinderen en ook gewoon bij mensen die op kantoor werken. De dingen die ze kopen voor lunch of eten onderweg. Het is allemaal, het is heel veel junkfood bij, heel vaak pizza. Pizza is bij ver uit het meest populaire junkfood in Amerika. En er is bijna geen gezin, van schatrijk tot straatarm, die niet een paar keer in de week van die grote klodders pizza naar binnen werken. Kinderen die een paar keer in de week een hamburger met frietjes eten. Ja, en dat gebeurt in Nederland bijna niet. Gebeurt wel, maar niet op die schaal. Dus ik denk, het is een goede waarneming. Dus dat je dikker wordt in Amerika, yes. Maar afval in Europa, nee, ik weet het uit eigen ervaring, dat gaat niet zo makkelijk, hoor.
Terwijl jij volgens mij, je bent niet een enorme eter, toch?
Nee, dus hoor.
Heb je het wel meegemaakt toen jij naar Amerika kwam voor de eerste keer?
Toen ben ik ontzettend dik geworden. En toen moest ik ook enorm op dieet. Omdat de dokter ook zei, man, je cholesterol vliegt omhoog. Je moet er wat aan doen. Ja. Echt waar, hoor.
Ja. Nee, ik heb hetzelfde, hoor. Ik ben ook echt wel aangekomen sinds ik in Amerika woon. En dat komt dan inderdaad, want als je die pizza noemt, dan moet ik ook meteen denken, die Amerikaanse pizza, de hele dikke bodem met heel veel deeg, enorm veel kaas erop. Ja. Ook heel veel processed foods, wat echt een beetje fabrieksmateriaal is. En ik moet altijd dan denken aan het brood. Ik ben diabetes, dat weet je. Ja. Dus ik moet een beetje letten op de koolhydraten die ik inneem. En Nederlands brood heeft een plakje heeft 15 koolhydraten. Dat is vrij standaard. Als je een Amerikaanse plak brood neemt, die zijn ten eerste groter. Eigenlijk altijd. En daar zitten veel meer koolhydraten in. Er zitten soms wel twee keer zoveel koolhydraten in. Zo. En dat komt omdat ze er, ik geloof, corn syrup en andere suikerachtige materialen in stoppen. Om dat brood een beetje zoet te maken. Dus als jij een gewoon Nederlands, nou, ik zeg maar, gezond stuk bruin brood wil vinden, dat lukt in Amerika bijna niet. Als je bij de gewone supermarkten komt, dan is het allemaal wit brood, er zit suiker in, veel meer koolhydraten, veel meer calorieën. Alleen daar al, je denkt dan gewoon een broodje, weet ik wat, te nemen. Alleen daar al word je al dikker van. Ja. Dus het gebeurt echt zonder dat je, ook als je erop let, gaat het toch vanzelf.
Ja, mijn ervaring ook.
Ja, dus leuke vraag.
Ik zou zeggen nog één of hooguit twee, Jan.
Ja, want jij moet ook weer door, hè? Ik ook eigenlijk. Even kijken, Ricardo Kusner, die sinds het begin al luistert en elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering. En hij moet altijd kiezen, Bernard. Dat is moeilijk of hij eerst naar jouw programma BNR De Wereld of naar onze podcast, de Amerika-podcast, wil luisteren.
Zonder bijbetaling mag het allebei, hoor.
precies. Hij zegt, recensie, 4 van de 5 sterren. Waarom geen 5? Ik heb een tijdje bij een Amerikaanse tech-gigant gewerkt en daar heb ik geleerd om altijd te proberen of je nog beter kan worden. Of dat altijd het beste advies is, laat ik even in het midden. Ik kan me niet altijd vinden in de Amerikaanse werkethiek. Maar hij zegt, ook soms willen jullie nog wel eens te veel aandacht geven aan geruchten. Maar de laatste tijd merk ik dat wat minder. Ja, we hebben deze aflevering ook weer veel over geruchten gehad.
Nou, het is een punt. Ik vind ook dat uitgangspunt, hoor. Van je bent niet perfect als je het goed doet. Je bent gewoon goed en het kan altijd beter. Dat vind ik helemaal niet zo'n gekke opmerking. Het is geen pleidooi voor vier sterren, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Nee, alsjeblieft niet. Nee, en die geruchten, ja, ik denk altijd als we ze maar benoemen en goed aangeven waar ze vandaan komen, dan kunnen ze iets toevoegen. Maar dat even terzijde, want hij heeft ook een vraag. Ik zag laatst een Netflix-documentaire over nationale parken, gehost door niemand anders dan Barack Obama. Hij zei dat het Yellowstone Park het eerste nationale park was op de wereld. Mijn vraag is tweeledig. Wat vinden jullie de mooiste parken in Amerika? En ik leer via jullie dat Amerika een gepolariseerd land is. En zoiets als beschermen van de natuur lijkt me erg progressief en niet echt passen bij het idee van conservatief Amerika. Hoe kan het dan dat er zoveel zijn? Parken, denk ik.
Nou, eerst het laatste. Het idee van national parks, dat kwam van Teddy Roosevelt, even uit mijn hoofd. Mm-hmm. En dat was echt door en door een republikein, toch?
Ja, zeker. Ja.
Dus nou was de Republikeinse partij in die tijd tamelijk progressief, hoor. Dus een beetje flauwe opmerking. Maar volgens mij is liefde voor de natuur is van alle Amerikanen. Want ook die doodenge gangs of milities, waar jij ook wel eens bent geweest, in het noordoosten van het land heb je er heel veel, die verschuilen zich vaak in bossen en zo, maar die hebben enorm respect voor de natuur. Dus ze vinden het belangrijk. En ik denk dat het wel, ja, Amerikanen, of ze nou links, rechts, conservatief, revolutionair, terroristisch, bij wijze van spreken zijn, ze houden allemaal wel van dat aspect van hun land. Vind ik echt.
Ja, en ze uit het misschien soms op een andere manier. Want Ricardo zegt ook nog van, dat jagen, hoe zit dat dan? Ik denk dat veel Amerikanen dat jagen ook zien als een manier, ook een uiting van liefde voor de natuur.
Zeker.
En als je, tussen te zitten en onderdeel te zijn.
En als je met een echte jager praat, dus niet iemand die het doet alleen maar om een geweer te kunnen vasthouden, maar echte jagers, dat zijn vaak enorme natuurliefhebbers. En die zijn heel zorgvuldig met de sporen die ze maken en niet achterlaten en weet ik. En overigens, wat nou, ja, die andere vraag, wat vinden we nou de mooiste?
Ja.
Teton?
Oh, Grand Teton in het noorden.
Ja, dat is wel heel mooi.
Dat is heel mooi.
En jij ook een?
Ja, ik Utah vond ik fantastisch met de National Parks daar.
Ja.
Arches, hoe heet die andere ook weer? Canyonlands, volgens mij.
Ja,
schitterend.
Ja.
Ja, nou. Ja. Dus Nee, fantastische plekken. Zullen we daarmee afsluiten dan, Bernard?
Ja.
Want op deze vroege ochtend, voor mij dan in ieder geval, dan gaat de koffie ook twee keer zo snel. Dus ik zit er al door.
En even voor de luisteraar. We nemen dit dus op vlak voordat BNR De Wereld begint. Dus vandaar dat we een beetje haast hebben. En we zijn al meer dan een uur aan het woord. Maar in BNR De Wereld kom jij gewoon weer terug. Dus we spreken
wel wat korter.
De afrekening komt nog. Jan, had je nog recensies?
Ja, ik heb er eentje. Ik even kijken hoor. Die pak ik me snel even bij. Dat was van Marpet63. Die zegt, die geeft 5 sterren. Interessant. Ik luister tijdens mijn vroege ochtendwandelingen vooraf aan mijn werkdag. Boeiend, ook gezellig. De kilometers gaan ongemerkt voorbij. Met de hitte een bosrijke route opgezocht. En er is zelfs een foto gekomen via de mail. Die hebben we nog niet gezien, want we hebben zoveel mail binnengekregen. Hij kwam in ieder geval van Marjan voor mij. Dankjewel, Marjan.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, voor die mooie mok natuurlijk, want wie wil die nou niet winnen? En jij moet snel rennen naar de volgende studio. En Wesley rent misschien wel met je mee, Bernard. Fijne uitzending zo.
Oké.
En wij spreken elkaar weer.
Wij spreken elkaar. Dag Jan.
Doeg.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.